Mededelingen namens de kerkenraad. Met droefheid deelt de kerkenraad u mee dat afgelopen vrijdag 5 november is overleden in een leeftijd van 93 jaar onze zuster Feitje Emmink van Manen. Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 10 november van 7 uur tot 7:45 op de kerkzolder. Op donderdag 11 november zal in ons kerkgebouw de dienst van woord en gebed plaatsvinden. Deze dienst begint om 10:30. Omstreeks 14:45 zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De Zandberg te IJsselmuiden. In deze dienst gaat u voor dominee H.C. Bezemer uit Culemborg. Volgende week zondag, 14 november, gaat dominee J.A. de Kok uit Utrecht-West, ICF, ons voor in de morgendienst. In de middagdienst gaat dominee H. de Graaf uit Harderwijk ons voor. De inzameling van uw gaven, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie en de derde collecte voor vervoerskosten naar het Rooi Metodisch Onderwijs. Tot zover de mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 43, daarvan het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belijde en u geheiligd zij. Vers 1 van Psalm 43. En plaatsen doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen we zingen uit Psalm 119, daarvan het 21ste vers. dat mij, o Heere, uw goede tierenheid toch overkomen naar uw beloftenissen. Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid, juist antwoord. Dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen. Want ik vertrouwde op het woord aan mij toegezegd. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. We lezen daarna ook uit Psalm 119. De schriftlezing is Psalm 119, vers 41 tot en met 48. Psalm 119, vers 41 tot 48, de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en het zingen van de berijmde Psalm 119, vers 21.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Dat mij uw goede tierenheden overkomen. O Heere, uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden. Want ik vertrouw op uw woord. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer. Want ik hoop op uw rechten. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. En ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden, die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten.
Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden, de twee kernversen voor de prediking zijn vers 41 en 42. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heere, u bent het die ons ook deze middag weer in uw huis nodigt, ons samenroept op de plek waar u gediend wil worden, op de plek waar u ons ontmoeten wilt, waar u spreken wilt tot onze ziel, persoonlijk en ook als geheel van de gemeente. Heere, dan hebben we ook vanmiddag het zo nodig dat u uw geest in ons midden zendt, opdat de uitleg en de toepassing van uw woord zal zijn naar de zin en de mening van uw Heilige Geest, maar dat hij het ook is die het overbrengt, verder brengt dan het oor alleen, binnendraagt in onze harten, toepast. Dat hij het uit Christus neemt en het ons verkondigt, opdat we met niets minder dan hem naar huis gaan. Wij bidden u daarom, laat ook vanmiddag alle licht mogen vallen op de Heer Jezus Christus. En dat we ons aan hem zalig mogen zien, opnieuw, voor het eerst. Wij bidden u daarom, Heere, of u alles wat in de weg kan staan, weg wil nemen. En wil geven dat uw evangelie ruim en rijk mag klinken, zoals uw woord het zegt. Wil u dan ook uw grote tegenstander, de duivel, schelden van ons weren, dat die ons geen hinder zal doen. Maar wil u, Heer Jezus Christus, uitgaan zoals u gezien wordt, overwinnende en om te overwinnen. Dat er vanmiddag alle knieën mogen buigen voor hem. Wij bidden u ook voor elkaar als gemeente. Wil u daar zijn, zo waar het nodig is, waar rouw is, waar verdriet is, waar zorgen zijn, ook waar vreugde en waar dankbaarheid is. En laat ook vanmiddag al die dingen in het licht van uw woord gezien mogen worden. Wij bidden u ook voor deze wereld, waarop u uw kerk vergadert in alle uithoeken van de wereld. Zou u die kerk vast willen maken op het woord der waarheid, op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus als de uiterste hoeksteen, opdat uw kerk ook waar die vervolgd en verdrukt wordt, getroost zal mogen worden uit de wonden van de Heer Jezus Christus, leven zal uit het bloed van hem, en zo ook een getuigenis zal mogen zijn naar de omgeving waarin u haar gesteld heeft. Heere, zou u dat ook hier willen geven, op de plek waar u ons hier doet samenkomen in Oude Kerk aan de Amstel, in de plekken waar we wonen. Laat uw woord dan als een zoutend zout en een lichtend licht zijn. En mogen wij ook als leden van de christelijke gemeente heenwijzingen zijn naar de Heer Jezus Christus, ook voor onze omgeving. Wij bidden u ook voor ons land en ons volk, Heere. In het bijzonder in deze week, die week van het leven is, waarin allerlei activiteiten plaats zullen vinden om de waarde van het leven onder de aandacht te brengen. En Heere, daarvoor moeten wij beschaamd het hoofd buigen. Dat wij als land en volk zo met het geschenk van het leven omspringen. Aan het einde van het leven, maar ook aan het begin. Heere, wij bidden u voor alle die zich inzetten om de beschermwaardigheid van het leven onder de aandacht te brengen. Wij bidden u voor hen, vooral ook die jonge moeders die in de knel zitten, die niet weten waar ze het zoeken moeten. Laat ze, Heere, toch bij u uit mogen komen, voor zichzelf en voor het ongeboren leven. Wij bidden u, Heere, voor alle hulpverleners, of u ze liefde wil geven in het hart, wijsheid, zachtmoedigheid in het zoeken van woorden om anderen in nood te bereiken. En laat dan ook alle praktische hulp die geboden wordt tot zegen mogen zijn. En voor die moeders, en voor hun omgeving, en ook voor ons land en volk. Heren, zou u ook bekering willen geven. Niet alleen aan alle buiten de kerk, maar ook aan ons. Opdat we ook ons eigen leven als geschenk uit uw hand zullen zien, zullen ervaren. En zullen beleven dat ons leven daarom alleen maar aan u toebehoort. Heren, zou u zo zich willen ontfermen over deze hele wereld. En willen geven dat vanmiddag in uw huis als een klein voorportaal zou mogen zijn. Waar wij al uw naam leren belijden. Onze eigen naam gering leren schatten. En ons zullen uitleveren aan Jezus Christus alleen. Heren, wil u daarom zelf wonderen werken. Opdat we ons gewonnen moeten geven. En niets anders kunnen dan vluchten tot de Heer Jezus Christus. Heren, hoor zo ons gebed. Niet om ons, maar alleen om uw lieve Zoon, Jezus Christus willen. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit Psalm 109, daarvan het 15e en het 16e vers. Al ben ik met die smart beladen, nog gaan ze voort met mij te smaden, met mij als schimpen te groeten. Ze schudden het hoofd die mij ontmoeten. O Heere, help mij die u verbijt, verwacht, naar uw goede tierenheid. Vers 15 en ook vers 16 van Psalm 109 ter inleiding op de prediking. Vers 41 en 42, de tekst voor de prediking, maar het geheel van het couplet, het geheel van de schriftlezing zal meeklinken. Vers 41 en 42 lees ik u nogmaals voor. En dat mij uw goede tierenheden overkomen, o Heere, uw heil naar uw toezegging, opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. Geliefde gemeente, wees toch alsjeblieft wat voorzichtiger met wat je zegt. Kun je niet alsjeblieft een keer je mond houden? Want als je zo doorgaat, wordt het je dood. Het is in een concentratiekamp, Buchenwald, Nazi-Duitsland. De ene gevangene tegen de ander. Wie moet er zijn mond houden? Gereformeerde dominee in Duitsland, Paul Schneider. De een probeert de ander te overtuigen om in ieder geval zijn leven niet op het spel te zetten. Waarom? Wat heeft hij gezegd? Of wat is dat dan? Wat zorgt ervoor dat die beulen in dat kamp van de SS, die Duitse soldaten, iedere keer zo raakt en zo irriteert dat ze steeds meer en meer hem als het mikpunt moeten hebben? Waarom ze hem extra vernederen, hem extra martelen? Omdat hij in de duisternis van dat kamp waarin hij terecht was gekomen woorden sprak die niet van hemzelf waren. Omdat hij, als hij in zijn cel zat en door de tralies heen zag hoe buiten zijn medegevangenen in rijen op die plaats, op dat plein opgesteld moesten staan, omdat hij door de tralies van zijn cel heen riep: Jezus Christus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij navolgt, zal in de duisternis niet wandelen. Omdat hij een andere keer ook weer door zijn tralies heen riep, zo over dat hele plein heen, dat iedereen het horen kon, de een na de andere zaligspreking van de Heer Jezus Christus. Zalig zijn zij, keer op keer. Totdat zijn stem gesmoord werd door de slagen die hij kreeg. Omdat hij weer andere momenten hardop bad en zong. Soms samen met zijn medegevangenen, vaak aan de andere kant van de muur en de cel naast hem. Vaak ook voor hen. Of die niet alsjeblieft wat voorzichtiger kon zijn. Ze slaan je nog een keer dood. Nee, zegt hij. Daarom ben ik hier, op deze plek. In deze duisternis, deze hel, zoals hij het noemt, moet toch iemand over God spreken? Moet ik spreken over Gods liefde en Gods verlossing? En moet ik ook het kwaad waarvan ik getuige ben, dat moet ik ook bij de naam noemen? Als Gods boodschapper. Indrukwekkend getuigenis. Wat is zijn geheim? Van hem en van vele anderen. Je kunt het vinden in dat bekende hoofdstuk uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 11. Waar staat: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet, want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Dat betekent een goed getuigenis gekregen. Er is iets van ze uitgegaan richting die Hebreeën, richting de gelovigen, richting ons vanmiddag. Maar er is ook een getuigenis uitgegaan naar de wereld. Want geloof doet getuigen. Dat is het thema wat ook het gedeelte uit Psalm 119 ons aanreikt. En daarom ook thema voor de prediking. Geloof doet getuigen. Dat geeft grond om op te staan en een mond om te spreken. Dus geloof doet getuigen. De grond om op te staan en een mond om te spreken. Waar leer je dat dan, als dat het geheim is, het geloof? Waar leer je dat geloof? Waar leer je dat vertrouwen op de Heer? Jongens en meisjes, jullie gaan om een heleboel dingen te leren, ga je naar school. Maar hier is geen school voor. Nou ja, niet zoals je zelf naar school gaat. Maar toch, er is wel een gebouw waar je dat in het bijzonder leren kunt. Maar het kan ook zonder gebouw. Je hoeft er niet voor altijd naar school. Want het gaat erom wie het je leert. En de leermeester die je leren wil, is de Heilige Geest. Die wil het in het bijzonder in dit gebouw waar je nu vanmiddag bent, of misschien als je meekijkt, waar je mee verbonden bent, in het bijzonder leren. Maar hij wil het ook dagelijks leren. En hij wil zo leren dat geloof en dat vertrouwen, dat het ook in het dagelijkse leven steeds meer en meer vorm krijgt. Zodat je, hoe je leven ook is, maar als je nou je beste momenten, dat zullen voor veel mensen zijn, de meest ontspannen en zonnige vakantie die je in kunt denken, dat het dan vorm krijgt. Maar ook als je in zo'n situatie zou terechtkomen als die dominee Schneider. In een duister concentratiekamp. Want hoe je situatie ook is, de bodem moet altijd hetzelfde zijn. Het gaat om dezelfde basisles van het geloof. Of zoals de kanttekenaren Psalm 119 noemen, het ABC van de godzaligheid. En weet je waarom het een ABC heet? Ik denk dat jullie het wel kunnen zien, jongens en meisjes, maar als je even zou bladeren door Psalm 119, dan zie je iedere keer dat er blokjes van 8 versen staan en daarboven staat dan een letter. Een letter die je niet zo goed herkent, want het is van het Hebreeuwse alfabet, maar als je bij de eerste kijkt, dan zie je de alef en daarna de beet. Nou, eigenlijk een ABC, alleen in het Hebreeuws is het dan ABG. En nog een beetje anders, maar vooruit. Elke keer weer een nieuwe letter van het Hebreeuwse alfabet. En dat is er maar boven gezet, omdat in de taal van de Bijbel, als je kijkt naar Psalm 119, dan zie je dat elk blokje van 8 versen beginnen allemaal met een nieuwe letter van het alfabet. Dus onze letter waar we nu terecht zijn gekomen, vers 41 tot 48, beginnen alle versen opnieuw met de letter V of W. Dat is in het Hebreeuws 1 letter. ABC, zodat je het makkelijk kunt leren. Het ABC van de godzaligheid, dat is dus de basisles van het leven met de Heer. En als je daarin leest en de psalm mee gaat zingen, mag je hem leren. En mag je hem oefenen. Met het gebed of de geest het ons leren wil. Nou, deze letter V of W, is een letter in het ABC waarvan je zou kunnen zeggen dat is een hoogtepunt. Want de A en de B, dat zijn zeg maar de eerste twee letters, die geven een soort inleiding op de rest van de psalm, waar het over gaat en welke dingen daarin naar voren komen. Maar dan komen er steeds een aantal letters die bij elkaar horen. En de eerste serie van letters die bij elkaar hoort, is dan in het Hebreeuws de letter G, dat is vanaf vers 17, tot en met de letter W, de letter V, die eindigt bij vers 48. En als je dat zou gaan lezen thuis op je gemak, dan zie je dat daar drie dingen steeds terugkomen. Dat in G tot en met W er steeds een klacht is, steeds gebed komt en uiteindelijk vertrouwen. Niet dat al die drie dingen overal even nadrukkelijk aanwezig zijn, maar lees je het van voor naar achter, dan merk je dat er aan het begin heel veel klacht is. Dat gaandeweg steeds meer gebed wordt. En dat op het eind hier in de letter W overgaat in vertrouwen. Alsof je naar het water staat te kijken waar de ene golf door de andere nog weer overspoeld wordt. En er komt nog een golf overheen. Zodat de ene golf de andere opneemt en ze samen verder gaan. Klacht wordt gebed en gebed wordt weer vertrouwen. En het gaat steeds hoger. Als je bijvoorbeeld door zou lezen tot en met de letter H, dus één letter eerder dan waar we nu zijn begonnen te lezen, dan zie je daar eigenlijk het hoogtepunt van dat gebed. Dat er zeven gebeden, zeven SOS-signalen naar de Heere worden uitgezonden, met nog een keertje een achtste erachteraan die al die zeven samenvat, waar het hoogtepunt van het gebed is. En nou kunt u het in gedachten al wel aanvullen, dan zal de letter V, de letter W, wel het hoogtepunt zijn van het vertrouwen. Inderdaad, de klacht is niet weg en het gebed is er overheen gekomen. Maar het gebed is ook nog niet weg, maar wordt wel steeds meer en meer overgezet in vertrouwen. Daar gaat het om in de letter V. Als golven die over elkaar heen slaan. Die elkaar versterken. Want zo is het toch ook in het geestelijke leven. De letter W geeft daar een inkijkje in. Zoals trouwens alle letters van Psalm 119 inderdaad als een ABC van de godzaligheid zijn. Elke letter geeft opnieuw weer een klein inkijkje. Je zou haast kunnen zeggen een klein tafereeltje, een klein miniatuurtje van het geestelijke leven. Zo is de psalm bedoeld. Om niet alleen maar te kijken en te denken dat is mooi, maar om je leven aan te spiegelen. En om het daarvan te leren en in praktijk te gaan brengen. Om door de werking van de Heilige Geest ook te leren klagen. Om ook die klacht om te leren zetten in een gebed naar de Heere toe. En door Hem ook het gebed zo dat je je hart voor de Heere mag uitstorten en dat Hij in het gebed overkomt en vertrouwen op Hem gaat leren. Om ook bodem onder je leven te hebben. In het dagelijks leven. In een donker leven. In perioden van vreugde en in perioden van rouw. Zelfs in leven en sterven. Want ja, in deze letter V is de nood er nog. Waar die over moest klagen. Of misschien, dat is niet helemaal duidelijk, is de nood er weer. Zoals het ook in ons eigen leven vaak bij vlagen en bij golven komt. Dat het soms sluimert en is het even weg en dan is het rustig en dan gaat het wel weer. En dan plotseling stormt het weer in je leven. Soms door omstandigheden. Soms door gebeurtenissen die je meemaakt. Vaak ook, zoals hier, door mensen. Komt dat een aantal keren tegen in Psalm 119. Als je alleen maar het eerste stuk leest tot en met hier, dan kom je het al een aantal keren tegen dat er mensen zijn die waar de dichter last van heeft. Bijvoorbeeld in vers 21 gaat het over mensen die hoogvaardig, die hoogmoedig zijn, die zichzelf boven een ander plaatsen en zichzelf meer vinden dan een ander. En lees je verder over hen, dan zie je dat ze blijkbaar spreken met versmaadheid en verachting. En de dichter ziet dat aankomen als een, als een donkere wolk die boven zijn leven hangt. En het begint al, hij ziet het aankomen, hij ziet het eigenlijk al gebeuren in zijn leven. En hij bidt aan de Heere: Heere, wilt u het afwentelen? Zorg er dat het, ook al komt het dreigend op me af, toch niet neerkomt. Vers 29. En dan hier in vers 42 gaat het over degene die hem smaadt, mijn smader. Degene die dus met smaad, met spot, met hoogmoed, met hoon over hem spreekt. Nou, kan hij niet gewoon wat even terugzeggen dan? Wat lelijks terugzeggen. Zo van wat je zegt, ben je zelf van dat niveau. Nou, blijkbaar heeft deze dichter van Psalm 119 geen antwoord terug. Het zou wat zijn als dat de les van het geestelijke leven moest zijn. Dat als de ander zich opblaast en zich hoogmoedig maakt tegenover jou, dat je dan zelf ook maar moet worden als een ballonnetje, net zo groot en net zo luchtig en net zo opgeblazen als een ander. Wel nee, hij heeft geleerd dat hij geen antwoord terug heeft. Wat moet je je erbij voorstellen bij die hoogmoed en die spot, die hoon? Nou, helaas kan iedereen zich er wel wat bij indenken. Kun jij het je wel herinneren? Dat er zomaar een ander was die jou met woorden kwetste, kleineerde, jou probeerde klein te maken om zelf wat groter te lijken. Daar gaat het eigenlijk om. Maar dan wel zoals de psalm het ons wil leren om dat in geestelijk licht te zien. Het gaat hier ook speciaal om een geestelijke aanvechting. Dat blijkt ook wel uit het antwoord wat de dichter zoekt bij de Heere. Maar toch even, in elke vorm van spot en hoon zit zo'n geestelijke kant. Zelfs als het spot of hoon is die helemaal niet gaat over God of over de dienst aan de Heer, het geloof aan God, de eer van zijn naam. Zelfs al gaat het daar helemaal niet over, dan nog, wie raakt aan een ander door die ander te raken met woorden en proberen klein te maken met woorden. Daar zit altijd een geestelijke kant aan. Want wie aan een mens raakt, raakt aan zijn schepper. Wie een mens kleineert, is bezig met God, de almachtige schepper, klein te maken. Zit daarom altijd een geestelijke kant aan de woorden die we gebruiken. En dus ook aan hoe die woorden bij ons overkomen en ons raken. Zeker zoals het hier gaat om spot en hoon die gericht is op de Heer. Maar let maar op in je leven, het zal er altijd, wordt het iets wat een wig probeert te drijven tussen de Heere en jou. Om Gods kinderen bij de Heere vandaan te houden, vandaan te brengen. En degene die de Heere zoeken en naar hem uitzien om die ook bij hem vandaan te houden. Waar denkt Psalm 119 met name aan? Nou, als je het gaat vergelijken ook met de rest van de psalm, dan kom je het gauw op het spoor. Zeker als je het wat verder opzoekt in de Bijbel. Want er is spot van mensen in de wereld. Van buitenaf. Kan zomaar een achterloze uitspraak zijn. Of, wat vaker gebeurt, zomaar een houding, zonder dat er echt woorden worden uitgesproken, maar een houding die zonder woorden precies hetzelfde zegt. Die eigenlijk vertelt dat het geen zin heeft om de Heere te dienen. Zo zegt de Heer het in Malachi 3, vers 14. Dat hij aan het volk voorhoudt en ze eigenlijk in het hart kijkt en zegt: ja, jullie zeggen tegen mij dat het dienen van God eigenlijk nutteloos is. Wat voor nut heeft het dat je je taak tegenover hem vervult? Wat voor nut heeft het dat je in het zwart gaat voor het aangezicht van de Heere? Heeft geen zin. Het is leuk. Fijn voor jou dat je naar de kerk gaat en daar een beetje troost hebt, maar uiteindelijk helpt het niet. Of nog op een iets andere manier, zoals we dat ook kennen van Pilatus, die zegt, ja, dat is mooi hoor. Het is mooi dat jij wat vindt. Maar wat is nou eigenlijk waarheid? Je kunt het niet weten. De een zegt dit en de ander zegt dat. Moet je nog een stap verder. En denk aan wat bijvoorbeeld Psalm 3 noemt. Dat er velen zijn die zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Wat Psalm 42 ook noemt. Waar is God op wie gebouwde? Het kan de stem van de mens zijn. Maar je voelt meteen al wel aan, daar zit meer achter. Er is daarin ook iets wat veel zwaarder valt dan alleen maar dat die mens dat zegt. Omdat het de woorden zijn van de grote aanklager, de duivel. Die Gods kinderen en degene die hem zoeken, graag harde gedachten over God voorhoudt. Die God verdacht maakt. Opdat we het in ieder geval niet bij hem zouden zoeken. En als je het toch bij hem zou willen zoeken, dat hij je met genoegen voorhoudt wat je schuld en wat je onwaardigheid is. Die je kan aanvechten met de moeilijkheden waarin je verzeild bent geraakt door erop te wijzen, dit is nou wat je verdiend hebt. Of het nog iets anders te keren en te zeggen en God daarmee te beschuldigen. Zo is nou de Heere. Dit is alleen maar moeite en ellende, dat levert het op. Kijk, de wereld, daarachter staat al gouden duivel. En misschien vul jou wel aan in gedachten, ook ons eigen vlees. Want als God verdacht wordt gemaakt, weet ik altijd 10 redenen om het te geloven. Maar als je zou vragen 10 redenen om de Heere wel voor waarachtig te houden, 10 redenen om de Heere te danken, moet ik altijd wat beter nadenken. Mijn oude mens, mijn vlees zit altijd voorop. En gaat er gretig op in. Welk antwoord, welke grond heeft het geloof dan? Denk nog even aan de lijn van die letter G tot en met de V. Dat klacht wordt gebed en gebed wordt vertrouwen. Vers 41. Dat mij uw goede tierenheden overkomen, o Heere, uw heil naar uw toezegging. Opdat ik mijn smaden wat te antwoorden heb. Letterlijk dus, laat uw goede tierenheden, laat uw heil, uw verlossing over mij komen. En wat zijn nou goede tierenheden? De goede tierenheid van de Heere en dus ook de goede tierenheden in het meervoud. Dat is dat de Heere omwille van zichzelf, omwille van zijn verbond, zijn trouw en zijn taai geduld laat blijken. En dat waar jij al lang afgehaakt was en waar jij ontrouw bent geweest, de Heere nog getrouw is. Dat is goede tierenheid. Zelfs zo dat de dichter zegt, uw goede tierenheden, dat is uw heil. Uw verlossing. En ja, dan gaat het hier de dichter er natuurlijk ook om, dat die smaadwoorden en die spot en die hoon, dat het eindelijk een keer stopt. Maar hoe zal die smaad en hoe zal die hoon, hoe zullen die woorden van mensen en die woorden uit de hel gestopt worden? Als er dan wel heil is, als die stem die tegen jou zegt, er is voor jou geen heil, tot zwijgen wordt gebracht. En hoe wordt die stem van die grote aanklager, de duivel, het zwijgen opgelegd? Klacht wordt gebed, gebed wordt vertrouwen. Laat dan uw goede tierenheden, Heere, over mij komen. En laat dan uw heil, waarvan de duivel zegt, er is geen heil voor jou, laat dat dan over mij komen. Laat dat ook persoonlijk toegepast mogen worden. En als er staat uw heil, dan staat er in de taal van de Bijbel, In het Hebreeuws staat daar een woordje waarin die heerlijke letters van de naam van Jezus staan. En jongens en meisjes, zo mag je het wel onthouden als je het wat ingewikkeld vindt. Maar dat de dichter in Psalm 119 eigenlijk bidt: laat uw Jezus, laat de Heere Jezus over mij komen. Want daar vinden alle aanklachten, al die smaadwoorden en al die andere woorden, vinden daar in hem zijn antwoord. Voor u en voor jou, die zoekt om voor het eerst van de Heere genade te ontvangen. Voor u en voor jou, die eenmaal voor het eerst door de Heere getrokken werden. Want ga maar na tot degenen die beweren, zoals we dat even gehoord hebben uit Maleachi. Degenen die beweren: het heeft geen zin om God te dienen. Je koopt er niks voor. Beetje troost in je leven, maar aan het einde van de rit sta je toch met lege handen. Het heeft geen zin. Zegt hij, niet het heeft geen zin, maar zegt hij: welzalig, welgelukzaligheden. En of het zin heeft. Zegt hij: komt, gij gezegende mijns vaders, beërf het koninkrijk. Zie, hij komt, hebben de profeten hem gezien vanuit de verte. En ook Openbaring schildert hem zo. Zie, hij komt en zijn loon is bij hem. Hij komt niet met lege handen. Het dienen van de Heere is niet nutteloos. En het geloof die hem weer in het zicht krijgt, die hem weer vanuit de verte ziet, soms van zover dat je maar als een stipje ziet, zegt: ja, laat uw blijken van goede tierenheid, laat uw heil, uw Jezus, over mij komen. En als Pilatus daarvan vroeger zegt: wat is waarheid? En hij spreekt de taal van onze eigen tijd. Wat is nou waarheid? Jij jouw mening en ik de mijne. Jij jouw waarheid en ik de mijne. Het is de taal van onze tijd. Die relativeert alles weg. Die zegt: we moeten praten. Het zou heel veel helpen als we eens een keer zouden praten. En dan ga je praten. En dan blijf je praten. En je komt nergens. Omdat deze tijd van vandaag, door te roepen wat is nou waarheid, niks anders kan dan maar een beetje stof opwerpen en elkaar in de mist zetten. Niemand weet het. En de eindconclusie van praten en blijven praten is daarom, ook dat staat in de Bijbel, dat een ieder mag doet wat goed is in eigen ogen. En zo zeggen we het ook. Joh, je moet doen wat je goed voelt. Jij, jouw weg, ik doe het anders. Maar even goede vrienden en ik heb groot respect voor je. Zeker. En ieder doe maar wat goed is in eigen ogen. Dan klinkt de stem van Christus. Niet ieder doe maar zijn eigen ding. Maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. En een ieder die daarom ook vanmiddag met zijn eigen doodlopende wegen, met je eigen onbetrouwbaarheid, want maandag is het dit en dinsdag weer dat, met je eigen leugenachtigheid en schijnheiligheid, met je hele geestelijke doodstaat: Heere, wat komt er nou uit mijn hart? Wie met dat alles tot hem komt, vindt in hem niet alleen maar het antwoord, maar antwoord voor je ziel. Betrouwbare grond om te staan. En die spot die zegt, die uit de hel komt en die zegt: er is voor jou geen hel bij God. Kan allemaal wel waar zijn, maar niet voor jou. Kijk, dan gaat het geloof klagen en bidden. Laat uw goede tierenheden, uw eindeloze trouw, uw heil, laat uw Jezus tot mij en laat die over mij komen. Laat daarom een ieder die om genade verlegen zit, zich niet laten ontmoedigen door alles wat van binnen, wat er opkomt, wat je weg wil houden bij de Heere vandaan. Wat je weg wil houden bij Christus vandaan, die het enige antwoord is. Want klagen wordt toch bidden. En als de Geest leert bidden, wekt hij daarbij steeds meer vertrouwen. Als golven die elkaar opvolgen en elkaar in zich opnemen en overstemmen. Want is dat niet waar? Dat als je hem ziet, Christus ziet, zijn heil, zijn kruisverdiensten gaat ontvangen. Is dat de enige grond onder de voeten? Dat is het enige wat op de been houdt in goede en in kwade dagen. Ook in geestelijke aanvechting. Als de aanklager de duivel je zonde groot maakt. Zodat je eigenlijk je hele beeld gevuld wordt door je eigen zonde alleen. En daarbij nog God verdacht maakt dat God daar niks mee te maken wil hebben. Dan wordt toch de klacht over jezelf en de klacht over de zonde. En over je wantrouwen tegenover de Heere. Wordt toch een gebed. Al is het maar vanuit de verte. Maar laat uw heil, uw Jezus toch over mij komen. Laat zijn bloed mijn zonde mogen bedekken. Afwissen. Mijn wantrouwen mogen vergeven. Zodat hij mijn beeld weer vult. Kijk, alle aanklachten. Welke stem er ook spreken kan uit de wereld. Vanuit de hel. En vanuit ons eigen hart. Die worden alle gesmoord in het bloed van Jezus Christus. Ja, zelfs die aanklachten die zo door het hart kunnen rondspoken van binnen. Die zeggen, ja, maar ik ben opnieuw ontrouw geweest. Dat je opnieuw in zonde bent gevallen. Terwijl het je hartelijke voornemen was om het niet te doen en het is weer gebeurd. En dat je weer dezelfde weg moet gaan. Want dat moet je. Er is geen andere weg dan tot hem te gaan. Er is geen weg dat je zegt, ik heb nou al 100 keer heb ik het weer verzondigd. En nou zal het toch eerst echt anders moeten zijn voordat ik. Nee, nou zul je eerst tot het bloed moeten gaan. Voordat je. En anders niks. Ben jij al tot het bloed van Christus gevlucht? Kwam het bij u al tot die klacht over jezelf? Wat niet alleen maar een beetje praten werd, maar een gebed werd. Een gebed, Heere, zo kan het niet meer. Doe uw heil, doe dan uw Jezus tot mij en over mij komen. Want is hij niet bekwaam om een ieder die mors dood in zichzelf is. Leven te geven. Hij zegt toch zelf, ik ben de opstanding en het leven. O Heere, doe dat ook aan mij. Laat uw goede tierenheden, uw eindeloze trouw naar mijn eindeloze ontrouw. En doe uw heil, uw verlossing, het bloed van Jezus Christus naar mijn enorme schat aan zonde. Over mij komen. Dan alleen heb ik hem die mij smaadt, mijn smader, iets te antwoorden. Klacht, gebed, vertrouwen. Want dat vluchtende geloof, dat het niet uithoudt met zichzelf, dat het niet uithoudt in de zonde, dat het niet uithoudt bij harde gedachten over de Heere, dat toevluchtnemende geloof, dat vanuit de nood vlucht naar de Heere Jezus Christus, mag bij hem ook gaan groeien in vertrouwen. In de psalm, en dat betekent dus ook in het geestelijke leven, betekent dat concreet dat je veel van de Heere gaat verwachten. Dat is niet dat je een lijstje met allerlei verwachtingen bij de Heere indient. Heer, u moet maar eens zus en zo. Ik heb het nou zo onderhand ook wel verdiend. Nee. Het gaat erover dat je veel hoop op de Heere krijgt. Dat je steeds meer en meer gaat zien, inderdaad zoals die dichter het zegt, dat er goed, niet maar goede tierenheid is, dat de Heer een keertje trouw is gebleven toen jij ontrouw was. Maar dat er bij de Heer goede tierenheden zijn. En dat er niet maar eens een keertje heil is voor iemand anders. Maar dat er bij hem volkomen heil is. Dat er een passend antwoord is. Dat er ter zake hulp is. En zoveel meer. die dat vertrouwen op de Heere betekent niet dat je meteen zo'n sterk geloof krijgt. En dat je nou wel eens de volgende storm netjes overeind blijft. Maar veel verwachting op de Heere krijgt. Dat je veel krediet op de Heere krijgt. Dat je steeds meer en meer weet, maar het is er bij hem. En het is hier niet. Want nee, laten we dat dan ook maar gelijk uit de wereld helpen. Liever nog uit je hart helpen. Het is niet maar voorbehouden aan de allerbijzonderste gelovigen. Die nogal geleerd zijn. En je komt misschien wel denken aan het begin van de preek bij zo'n dominee Snijder. Waarvan je zegt, ja, dat was een beetje van vroeger. Toen kon dat allemaal nog. Toen had je dat soort mensen nog. En toen ging het allemaal wat makkelijker. En het was een dominee, die had nogal geleerd. Dus die wist het wel. En die zal het wel allemaal mooi gezegd kunnen hebben. Kijk eens. Vers 41 en 42. Hij zegt, laat het over mij komen naar uw toezegging. En vers 42 eindigt met, want ik vertrouw op uw woord. Wat dat dus is, dat is niks anders dan een nederig en eenvoudig geloof. Want het is het geloof dat dit heil en deze goede tierenheden van de Heere het onze maakt. Wat Jezus de mijne maakt. En dan niet maar een snippetje. Nee, het is als je de slip van zijn mantel aangrijpt, het hoekje, krijg je hem helemaal. In al zijn volheid en al zijn kracht. Want van al die geloofshelden die daar staan in Hebreeën 11 tot en met die dominee Paul Snijder en alle anderen die nog gevolgd zijn, geldt maar één ding. Door het geloof. Verder geen poespas. Alleen maar door het geloof. Want door het geloof alleen wordt een onrechtvaardige, iemand die voor geen draad voor God kan bestaan, rechtvaardig verklaard. Niks aan gedaan. Alleen maar geloof. Alleen maar je geworpen hebben op de Heer Jezus Christus. Verder niks. Er kwam geen spat bij jezelf vandaan. Door het geloof is er geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Door het geloof hebben wij vrede met God. Kijk, de beleving van de dingen kan wel achterliggen. Maar van God uit is het dan vrede. Door het geloof deel aan Christus en al zijn schatten. En hij is het dan die zegt, wees welgemoed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Klacht, gebed, vertrouwen. Want het ware geloof rust in Christus alleen. Dat is de onwankelbare grond in dit leven. En ook bij het sterven. Want buiten Christus blijft die aanklager die zegt tegen jou, er is geen heil. Die blijft staan. En hij heeft nog gelijk ook. Nee, niet dat er geen heil bij God was. Niet dat het niet beschikbaar was. Maar dat er geen heil voor jou is. Omdat je niet als schuldige om genade wilde komen vragen. Niet om Christus verlegen ging zitten. Omdat je het niet hoefde. Omdat je niet gewild hebt. Bid dan vandaag nog dat gebed zoals het hier staat. Pas klaar. Vers 41. Dat uw goede tierenheden mij overkomen en uw heil, uw Christus. Laat uw goede tierenheid dan tegenover mijn ongoede tierenheid, mijn ontrouw komen te staan. Tegenover mijn wegblijven bij u vandaan. Mijn volharden in het niet willen buigen voor u. En laat uw heil, uw Christus, over mij komen, zijn bloed mij bedekken. dat ik mijn vuile zondaarsplunje wit mag maken in het bloed van het lam. Dat mijn zonde vergeven wordt en ik ook die vaste grond heb in leven en in sterven. En dat brengt bij het tweede. Want geloof doet getuigen. Wie grond heeft gekregen om op te staan, krijgt ook, en dat is tweede, een mond om te spreken. En ik weet wel, er zullen ook hier een aantal mensen zijn die zetten zich nu dan maar even schrap. En schrikken terug. En als we er dan aan moeten, dan moet het toch in ieder geval zoveel mogelijk praktisch. Want hoe moet dat dan? Een mond om te spreken, dan zal het er dus wel over gaan dat we een heel verhaal moeten houden. In het ABC van het geloof, dus de basisles van de godzaligheid, de basisles van het leven met de Here, vind je antwoord. Want de ieder die terugschrikt en denkt, ja, maar dat is aan mij niet besteed, dan moet je echt bij een ander zijn. Want ik ben niet zo'n prater en ik heb niet genoeg kennis en was ik nou maar een beetje als die ander, die kun je wel om een boodschap sturen. En misschien stellen ze wel allemaal moeilijke vragen waar ik het antwoord niet op weet. Ga dan nou eens een stap terug. Zoals de psalm dat ook doet. Want de klacht werd toch gebed. Een gebed om Gods heil, om Gods Jezus. Daar begint het. En wat gebeurt er dan in je leven? Wat wordt dan de toonzetting van je leven? Kijk maar even mee in vers 47 en 48, waar staat: en ik zal mij vermaken in uw geboden, die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden, die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Liefde, dat is de toonzetting van een echt christelijk leven. Het heeft niks met lievigheid te maken, maar met liefde voor de Heer. Liefde is namelijk kenmerkend voor het nieuwe leven dat de Geest werkt bij de wedergeboorte. Dat de Geest Gods de liefde uitstort in het hart, Romeinen 5. En dat ook de vrucht van de Geest, wat hij zelf zaait en wat hij zelf doet opkomen en wat hij zelf tot vrucht, tot bloei brengt. Ook de vrucht van de Geest is liefde en alles wat eraan vastzit. Jongens en meisjes, ik zal een voorbeeld geven wat jullie allemaal kennen. Dan moet je goed opletten waar de Heere begint. Of eigenlijk waar die terugkomt. Want jongens en meisjes, er is een discipel. Jullie weten, er waren er 12. Er is een discipel die moet straks apostel worden. En straks, als de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren, moet hij over heel de wereld gaan vertellen over de Heer Jezus. Maar nou zit ik te denken aan een discipel waarvan je misschien wel ook denkt, die kan maar beter wat anders gaan doen. Die kan maar beter weer gaan vissen, wat hij eerst deed. Want die is niet zo geschikt meer om over de Heer Jezus te gaan vertellen. Want Petrus heeft zijn meester verloochend. Gezegd, die ken ik niet hoor, daar weet ik niks van, daar hoor ik in ieder geval niet bij. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Wat hij doet? Simon Barjona, hebt gij mij lief? Als hij je dan weer terugleidt. Terwijl je het als een Petrus zo verzondigd hebt bij de Heer. Want wat zou jij nou aan je vriendin gaan vertellen? Ga jij praten over de Heer? Mooi verhaaltje houden over de kerk? Of zomaar even aan je collega iets vertellen over hoe goed de dienst aan de Heer is, terwijl je de grootste huichelaar bent die er is? Terwijl je weet dat het aan de binnenkant niet waar is. Omdat de praktijk van je leven zo anders is. Simon, hebt ge me lief? Wat doet dan de goede herder? Hij lijkt terug. Niet naar wat Simon heeft gedaan. Niet naar wat jij ervan terecht hebt gebracht. Maar lijkt terug helemaal naar het begin. Naar waar hij zelf begonnen is, naar zijn eigen werk. Dan gaat hij weer door de geest reinigen met het bloed van Christus. Het gaat niet om de schuldbelijdenis heen. Het gaat bij hem nooit om het bloed heen. Maar brengt weer terug waar hij ons hebben wil. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt tegen die discipel die apostel moest worden. Maar eigenlijk maar beter weer visserman kon worden. Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen. Spreek over mij. Juist als je weet wie je zelf bent. Vandaar, wat zegt de letter W? Heren, voordat het gaat over maar één woord over u spreken. Voordat het erover gaat over iets uitstralen naar een ander of iets zeggen tegen een ander of evangeliseren of op zendingsreis gaan. Laat, o Heren, uw goede tierenheden toch over mij komen. Laat me toch niet aan mezelf over. En laat dat gebeuren overeenkomstig uw toezegging, uw belofte. Uw heil, uw Christus moet ik hebben. Dan alleen heb ik mijn smaden wat te beantwoorden. Dan kan ik nog wel wat zeggen. Want ik vertrouw op uw woord. Ontruk daarom dat woord der waarheid niet te zeer aan mijn mond. Heren, laat het nooit ontbreken. Want ik hoop op dat woord. En vers 46 zegt, ook zal ik dan voor koningen spreken. Van uw getuigenissen. En mij niet schamen. Misschien wel met het schaamrood op je kaken vanwege wie je zelf bent. Maar je schaamt je niet meer voor de Heere. Die zich voor jou niet wilde schamen. Ben jij geen prater? Heeft u te weinig kennis? Als je het heil, als je de zaligmaker Jezus Christus hebt ontvangen. Dat geeft een mond om te spreken. Dat is mooi gezegd, maar de praktijk. Want ik sta mooi met een mond vol tanden als het zover komt. Ik zou niet weten wat ik zeggen moet. Nou, nog wat preciezer naar de tekst luisteren. Want dan blijkt het praktisch genoeg, zelfs zo praktisch, dat je het vandaag nog in de praktijk kunt brengen. En kunt doorzetten. Wie een Bijbel met kanttekeningen heeft, die kan het zien staan. In vers 42, dan staat er bij de kanttekening dat er letterlijk staat in vers 42. Opdat ik mijn smader een woord heb te antwoorden. Want ik vertrouw op uw woord. Wat hij zegt, Heren, dan heb ik een woord te antwoorden waarop ik sta. Want ik vertrouw op uw woord. Het woord waarop je leunt en steunt. Het woord waarin je je heil hebt gevonden. Waarin je Christus hebt gevonden. Dat is het antwoord. Je hoeft geen woorden te zoeken bij jezelf. Maar uw woord is het antwoord. Blijkt ook uit vers 43 waar hij zegt. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer. Helemaal niet bedoelt hij. Want ik hoop op uw rechten. Heren, laat dat woord van de waarheid nooit uit mijn mond zijn. Want dan sta ik inderdaad met een mond vol tanden, zou ik niet weten wat ik nog zeggen moet. En kan ik me misschien glansrijk redden, maar heb ik uw woord niet gesproken. Heren, laat dat woord mijn bodem zijn, mijn hart vullen, mijn hoofd vullen en zo ook mijn mond, mijn spraak gaan doortrekken. Heb je trouwens dan gezien dat er dus geen gebed staat, Heren, mag ik dan een prater worden? Of dat de dichter van Psalm 119 klaagt, nou ja, als ik nou eens een geleerde was geweest. Of als ik nou ook zo'n dominee was geweest en als ik nou in vroeger had geleefd, dan had ik me misschien nog wel gered. Nee, het ABC van het geloof, van het leven met de Heren, van de godzaligheid, van het vruchtdragen voor de Heren. klopt de hele tijd in de belofte van God. Van Gods kant zijn belofte. Van onze kant, gewerkt door de geest. Het aanvaarden, het ontvangen van de belofte, de hand erop leggen. En het ontvangen wat God zelf zegt. Het eenvoudige geloof dus, dat steunt op het woord alleen. Dat 's morgens niet zijn bed uit wil komen, behalve dan steunend op het woord van God. Daarom bidt deze dichter, laat het dan ook op mijn mond, op mijn lippen zijn. Dan gaat het dus niet over veel kennis of makkelijk praten, al is het best zo dat er geleerdere Paulussen zijn en wat eenvoudigere Petrussen, zeker wel. En er zijn ook moeilijk sprekende Mozessen, tenminste dat zegt hij zelf. En er zijn wat woordvoerders zoals Aaron. Maar het gaat iedere keer om het woord der waarheid, zo staat er. Het woord waarin je Christus hebt ontmoet. Waarin je hem ontmoeten kunt, helemaal overkleed met zijn belofte. Je kunt hem niet tegenkomen of hij komt weer belovend op je af. En als je je hand naar hem uitsteekt en je wil hem aangrijpen, kun je hem ook alleen maar aangrijpen door zijn kleed te pakken, door een belofte vast te grijpen. Dat woord met al die beloften, waardoor je verwachting, waardoor je hoop, waardoor je krediet op God kreeg. Dat woord dat de geest gebruikte om je steeds meer en meer in te sluiten. En ook die laatste aarzelingen en die tegenwerpingen en die stemmen van binnen het zwijgen op te leggen. Dat woord wat hij gebruikt heeft om je de zaligheid te schenken. Om het steeds meer en meer toe te dienen en toe te passen in je leven. Het steeds weer te verzekeren en weer te verlevendigen vanuit het woord. Springader van het evangelie. De bron van het levende water. Kijk, voordat je gaat evangeliseren. Of is dat een groot woord? Voordat je eens een keer je mond gaat gebruiken om iets goeds over de Here te zeggen, is het daarvoor nodig dat we het woord van God onderzoeken. Het ging niet over geleerd worden. Het ging niet over wel of niet kunnen praten, maar het lezen, het overdenken, het mediteren over het woord van God, over wie de Here is. Wie Christus is. Dat is van zo'n groot belang voor het geestelijke leven. Want daar leer je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest steeds meer en meer kennen, ook in hun eigenheid. Dat blijkt ook wel uit vers 45 en 48, waar twee unieke, maar ook wel een beetje eigenaardige uitdrukkingen staan. Die eerste valt niet zo erg op, vers 45, daar staat: ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Maar staat een woordje zoeken alsof je iemand zoekt, wat alleen maar gebruikt wordt voor het zoeken van het aangezicht van de Here. Hij zegt dus: ik zoek het aangezicht van de Here in het woord. En in vers 48, dat zou je wat eerder zijn opgevallen, maar daar staat: ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden. Dat is het gebaar van het gebed. Dat is het gebaar van ook de afhankelijkheid. Maar in plaats van dat er staat, zoals we dat wel kennen, het opheffen van de handen naar de Heer, of de opheffen van de handen naar het heiligdom, de plek waar hij woont, om als het ware mee te bidden met die plek, staat er hier: ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden. Dat betekent dus, het aangezicht van de Heer kun je zoeken in zijn woord, vers 45. En de Heer bidden en de Heer aanbidden kun je dus in zijn woord. En de vrucht is, wanneer we in die biddende en die aanbiddende omgang de geestelijke rijkdommen van de Here steeds meer en meer gaan zien. En meer gaan begeren, gaan vragen van de Here. Je kunt wel voorbij zien komen. Maar dat je je vinger erbij gaat leggen en gaat zeggen: Here, zou u dat mij ook willen geven? En met dat je het meer gaat begeren, zul je het ook meer gaan ontvangen. Kijk, als je zo omgang hebt met de Heer in zijn woord, want daar gaat het hier over. Let eens op wat er dan met je lippen gaat gebeuren. Je had het eerst niet eens door. gaat de Heere zoals die je leven en je hart en je zielsleven gaat doortrekken met zijn woord, ook je lippen steeds meer door zijn woord laten kleuren. Andersom is ook waar. En je weet het. Dat als je minder gaat lezen, of minder aandachtig gaat lezen, dezelfde tijd, maar je bent er niet meer bij. Minder gaat overdenken wat er staat. Minder de omgang met de Heere zoekt in zijn woord. Minder gaat overdenken wat je gelezen en gehoord hebt op zondag. Ja, inderdaad, als je het woord kwijtraakt, sta je met jezelf met een mond vol tanden. Al klets je misschien nog wel uit. Het is daarom een doorgaande les. Een dringend geestelijk advies voor het christen zijn in de praktijk. En dan gaat het dus alleen maar over de basisles. Over het ABC. Om de schriften te onderzoeken. De apostel Petrus zegt daarom in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 2 en 3, dat wij als nieuwgeborene kindekens zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk moeten zijn, opdat gij door hetzelfde moogt opwassen, opgroeien. Indien gij anders gesmaakt hebt, je hebt toch geproefd dat de Heere goede tieren is. Je hebt het toch gebeden, Heere, laat uw goede tierenheden over mij komen. Je hebt het toen toch geproefd, toen hij in Christus op je afkwam. Wie eenvoudig, wie kinderlijk wil geloven, die openen de schriften met het gebed om de Heilige Geest. Want wij allen van jong tot oud, en vraag het maar eens na aan je opa bijvoorbeeld, dat je achterop raakt. Als je het lezen en het luisteren naar het woord van God, als dat minder wordt, dan wordt ook de omgang met de Heere mager, halfslachtig, zwak. En nou zeg ik maar even zoals de apostel Petrus het zegt, maar dat komt omdat je als een baby bent die zijn fles laat staan. Heb je wel eens een baby gezien die geen honger had? Dan is er iets niet goed. Heb je wel eens een baby horen huilen, horen uitbrullen om het eten? Heb je wel eens een baby gezien hoe die aan zijn fles drinkt of hoe die aan de borst van zijn moeder ligt? Zeer begeerig naar de onvervalste melk, waar geen vuiltje in zit. Als een baby niet drinkt of geen drinken krijgt, verkommert hij. Als een kind van God zijn allereenvoudigste flesvoeding, babyvoeding laat staan, zuigelingenvoeding, verkommert hij. Waarom zijn we eigenlijk zo dwaas? Om eerst te gaan hollen en te denken, de Bijbel komt nog wel. Wie zou zo met zijn baby omgaan? Welke moeder zou dat doen? Waarom zouden wij zo met Gods woord omgaan? Positief gezegd, omgedraaid, je mag dus je geestelijke voorraad schuren iedere morgen en avond, en zeker op de zondag mag je je geestelijke voorraad schuren laten vullen, niet met jezelf en met schouderklopjes en dat het nou alweer in orde zit, maar met woorden van God. Om woord voor woord op te mogen slaan. Om ook een woord de gelegene tijd te kunnen spreken. Het mag wel wat concreter, hè? Wat is het dan goed als er belangrijke teksten zijn, gouden beloften, om die te lezen, te overdenken, maar dan ook te leren. En zeker ook als de Heer nou eens persoonlijk terugkomt op zijn woord, als hij gesproken heeft en je ziet het de volgende zondag, zie je het weer op het psalmbord terugstaan, of je hoort het via de prediking of de schriftlezing weer terugkomen naar je ziel, want zo werkt de Heer vaak. Dat hij terugkomt op zijn eigen woord, dat hij spreekt en dat hij het nog eens zegt. Soms zelfs als een rode draad door je leven heen. Maar dat als de Heere zo spreekt tot je ziel, dat je het dan extra opslaat. Om een woord te antwoorden hebben, als de bestrijding van binnen weer komt. Om een woord te antwoorden hebben, als iemand anders met geestelijke vragen op jou afkomt. Om een woord te antwoorden te hebben, als er zomaar gelegenheid is gegeven door de geest, waarin je wat mag zeggen van wie de Heere voor je hart geworden is. Teksten geleerd met het oog op onszelf en anderen. Zodat de geest bij wijze van spreken daaruit kan putten wanneer hij dat nodig vindt. Als je zomaar op straat iemand ontmoet en je hebt geen Bijbel bij je, of je telefoon is net leeg, je hebt geen mogelijkheid meer om het op te zoeken, dat je uit je hoofd kunt putten wat in je hart is ingedaald. Zodat het ook op je lippen kan liggen. Die dominee Paul Snijder zat al een keer eerder in de gevangenis. Zijn vrouw kwam hem zijn Bijbeltje brengen. Had niet zien aankomen. Hij heeft zijn Bijbel verslonden. Van kaft tot kaft. Stuk gelezen. Gestreept. Gemarkeerd. Tweede keer, toen hij niet alleen maar in de gevangenis, maar zelfs in dat concentratiekamp kwam, mocht hij geen Bijbel. Veel te gevaarlijk. Vijanden van God hebben vaak nog meer in de gaten wat de kracht van het woord is dan wij in de kerk. In het concentratiekamp geen Bijbeltje meer. En toch een Bijbeltje in zijn hoofd, in zijn hart en daarom op zijn lippen. Zodat hij bij allerlei gelegenheden, toen het Pasen was in dat kamp, kon roepen over die appelplaats, dat Jezus Christus zegt: ik ben de opstanding en het leven. En dat hij zo bij allerlei gelegenheden weer kon putten uit het woord en het woord kon spreken te gelegener tijd. Jongens en meisjes, jullie kunnen het je ook wel voorstellen dat bijvoorbeeld Paulus en Silas, toen ze in de gevangenis zaten, dat ze konden zingen in de nacht. Dat kwam echt niet omdat er nog een cipier kwam om een psalmboekje te brengen. Wel nee. Ze zaten bovendien met hun voeten en hun benen vast in een blok. Ze konden niks meer. En toch konden ze de hele nacht doorzingen. Uit wat ze uit het woord hadden geleerd. Uit het hoofd, uit het hart en op de lippen. Laten we dan, en dat is dan zeker ook voor de ouders, maar misschien ook wel voor tieners, als er nou nog kinderen op school zitten of op de zondagsschool en Bijbelteksten moeten leren. Dat je ze als ouders en misschien als heel gezin gewoon aan tafel opzegt om ze meteen mee te leren. Om je schuren te gaan vullen. Als olie in de kruik wat de geest kan ontsteken. Kijk, dat is heel wat anders dan putten uit je eigen vaatje. En ik weet het wel en ik heb het wel een beetje op een rijtje. Dat is niet dat je nogal aan het praten bent. Of nogal geleerd, al kan dat allebei best helpen. Nee, de basis is wie de omgang zoekt met de Heer in zijn woord. Wie dagelijks met lege handen komt putten uit fonteinen van het evangelie. Die krijgt woorden van God om te spreken. Zelfs als vers 46 zegt: ik zal voor koningen komen te spreken. Spreken van uw getuigenis, een ander woord voor Gods woord en zijn wet. En ik zal me niet schamen. Dat is gebeurd. Wees maar niet bezorgd. Als het jou gebeurt. De Heer Jezus heeft het gezegd. Ze zullen u brengen naar de synagoge. En naar allerlei overheden en machthebbers. Maar wees maar niet bezorgd. Zit er maar niet over in wat je dan zeggen moet. En daarmee bedoelt hij niet: je hoeft geen Bijbelteksten te leren. Je hoeft je niet mee bezig te houden. Op dat moment zal de geest het allemaal wel als in één klap. Wel nee. De Heer Jezus spreekt zichzelf niet tegen. Hij zegt: de geest zal u dan leren wat u in dat uur zult moeten spreken. En dat zal zijn uit wat de geest jezelf geleerd heeft. Hoe vaak is dat niet gebeurd? Denk maar aan Ezra, aan Nehemia, aan Daniel, die voor de vorsten van die grote wereldrijken mochten getuigen van de levende God. Denk maar aan Petrus en Paulus, die hebben gestaan voor de oversten van synagogen, voor de oversten van de wereld. Denk aan Luther later, die stond voor de keizer en getuigen mocht. Aan deze dominee Paul Schneider en aan die vele anderen. Wij kennen hun namen. Maar er zijn er nog vele, vele, vele meer die in het klein getuigd hebben. Geantwoord hebben met een woord. Op het randje van leven en dood. Zoals deze dominee Schneider voor zijn kampcommandant, die zijn bloed wel kon drinken. Of die niet alsjeblieft wat voorzichtiger kon zijn. Of die niet een klein beetje de rafelrandjes eraf kon halen. Dat... Nee. Nee, heeft deze dominee gezegd op de hoogte van Psalm 119, ons couplet. Heren, ontruk dat woord van de waarheid niet aan mijn mond. Want ik hoop op dat woord. Dat is de grond om op te staan, ook in zo'n kamp. Dat vult mijn mond om eruit te spreken. Dan heb ik mijn smader wat te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. Dan zal ik ook voor koningen spreken over uw getuigenissen en me niet schamen. Ga er eens bij staan. Dan durf ik ook wel wat te zeggen tegen de loodgieter als die komt. Als die een kop koffie wil. En zo even een praatje hebt. Durf ik ook wel eens wat tegen mijn collega's te zeggen. Als de Heere door zijn woord gesproken heeft 's morgens. Als de Heere de moeite heeft genomen, ik zeg het met eerbied, maar om op zondag je aan te spreken. Je te vertellen waar je eigenlijk nooit op zat te wachten, maar wat je nodig hebt. Als hij tot je gesproken heeft en je hart heeft ingewonnen, dan durf ik ook die ander nog wel wat te zeggen. Niet drammerig, niet dreinen, niet dringen. Maar u zult het allemaal wel weten, dat de geest vaak gelegenheden geeft. Dat hij je zomaar 's morgens een dagtekst meegeeft en je iemand ontmoet die het mee kan geven. Ik las 's morgens wat moois. Ik wil het jou ook graag doorgeven. Knappe jongen die dan nee zegt. Dan durf ik ook wel, als de evangelisatiecommissie gaat vragen, zijn er nog mensen die willen helpen? Dan durf ik ook wel achter een tafeltje, achter een bakfiets of waar ook, of bij samen aan tafel een handje uit te steken. En een woord van God door te geven, als hij de gelegenheid geeft. Heere, geef ook mij dat geloof, dat vertrouwen. En geef het me meer en meer, dat bouwen op uw woord alleen. Dat putten uit de stroom des levens, dat omgang zoeken, dat bidden en aanbidden door het woord. Want u hebt toch beloofd, Johannes 7, dat wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus. Zoals de schrift zegt, ook hij heeft deze praktijk waargemaakt. Geput uit het woord van God, daar steeds over gesproken, tot het kruis toe. Zoals de schrift zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Geloof doet getuigen. In levenshouding, want de liefde Gods uitgestort in het hart, doortrekt je houding. In levenswandel, want liefde Gods leert naar zijn geboden leven. En als de geest gelegenheid geeft, zelfs met woorden. Want komt uw heil, komt uw Christus over mij, naar uw belofte. Dan heb ik uw woord om te antwoorden. Ja, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Amen. Thank you. zegenen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen u ootmoedig danken en u prijzen vanwege uw woord. Vanwege dat u zo uw Christus aan ons kwijt wil. Aan ons. Heren, wil dan uw woorden heilig aan onze hart. Opdat we niet zonder hem zouden leven. En erger, zonder hem zouden sterven. Maar dat we uit hem, door hem en tot hem, op hem gericht zullen mogen leven. Heren, wil dan zelf door uw geest de naprediker zijn van uw eigen woord. En waarmaken wat u zelf gezegd heeft. Ga met ons mee de nieuwe week in. Doe ons veel putten uit uw woord. En geef ons dan wat u zelf daarin aanwijst en aanprijst. Ga met ons mee als we deze week aan de rand van een geopend graf staan. Opdat wij allen zullen weten wat onze enige troost is in leven en in sterven. Heren, achtervolg zo uw eigen woord met uw zegen, ook in de kerkraad. Gedenk hen als ze met onze dominee de taak hebben om uw woord uit te dragen. Laat dan hun harten ook vol zijn van uw woord, om het zo als een bron die uitgaat op de velden, ook in de gemeente en daarbuiten, uit te laten vloeien. Heere, wil zo zelf uw zegen over de gemeente gebieden. Wij bidden u dat. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 64, daarvan 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Vers 10 van Psalm 64. De zegen van de Heere en ga dan heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.